onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 46 en daarvan het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijnen. Het eerste van 46. Luisteren we nu naar Gods heilig en onfeilbaar woord, waarna we belijdenis doen des geloofs met de 12 artikelen. En dan zingen wij daarna Psalm 139, vers 1 en 12. Ik denk dat op bord 1 en 2 staat. Oh, vers 2, dat moet vers 12 zijn, dan zingen we alleen vers 12. Dus 139, vers 12. Wij openen Gods heilig woord bij Matthäus 7 en daarvan vers 13 tot en met 29 en de versen 24 tot en met 27 vormen de tekst voor de prediking. Dus Matthäus 7 vanaf vers 13 tot het einde, daarna de belijdenis des geloofs en zingen Psalm 139 vers 12, vers 13 moet het zijn, 14, jongen, wat ben ik me nou vergist. Vers 14 is het: doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Vers 14, dat is het bekende vers dat past bij de prediking. Dus we beginnen te lezen bij Matteüs 7 vanaf vers 13. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En nu komt onze tekst, tot en met vers 27, en iegelijk dan die deze mijn woorden hoort, en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende, en niet als de schriftgeleerden. En liegelijk spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zingen we nu dan het 14e vers van Psalm 139. nog dankzegging doen dat er in het gezin van de familie Hendriksen Schaafsma uit Veenendaal een gezonde dochter geboren is. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God in de hemel, zo komen wij voor uw heilig en goddelijk aangezicht, terwijl we al heel persoonlijk gezongen hebben, doorgrond mij. En dat doet u, Heere, wij kunnen niets voor u verborgen houden. En zou u het dan door genade ook zo willen maken dat wij dat ook niet willen? Want het is een slecht teken, Heere, wanneer wij daarvan schrikken en zeggen dat wil ik liever niet, dat de Heere mij doorgrondt. Maar geef toch door genade dat dat in ons leven gebeuren mag en dat hoe langer hoe meer, want ook uw volk en kinderen zijn zo blind voor hun afwijkingen. En ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Leg die begeerte toch in ons hart, dat het ons te doen mag zijn om uw eer in ons leven. We zijn immers in onze diepe val eerrobers van u geworden. En ook na ontvangen genade, dan kruipt dat addertje van de hoogmoed er altijd weer doorheen. Wat moeten we toch sterven aan ons eigen ik? En daarom beproef mij en zie of het bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg, zo zegt deze dichter. En dat hebben we elke keer weer nodig. We hebben een leidsman nodig op de levensweg. En dat bent u, o Heilige Geest. Daarom bidden we van u of gij ook vanmiddag onze leidsman wil zijn in de prediking en in het luisteren naar uw woord. En dan zal het een woord zijn waarin ons de spiegel wordt voorgehouden. Zijn we een dwaze bouwer of een wijze bouwer? En Heren, u wil een dwaze bouwer niet graag ontdekt worden aan zijn dwaasheid. Maar het is zo'n heilloze weg. En het is zo heilzaam, Heren, wanneer wij ons laten ontdekken. En daarom bidden we van u, geef toch dat we dat mogen zien. Want juist degenen die u leren vrezen, die worden ontdekt aan het beginsel dat ze van nature een dwaze bouwer zijn. En juist op godsdienstig terrein dreigt dat gevaar zo, dat we zo vals gerust kunnen zijn en menen dat ons huis wel op harde grond gebouwd is. En daarom bidden we u, geef toch dat wij tot een gezond zelfonderzoek worden gebracht voor uw aangezicht. Dat is elke keer weer nodig. Uw woord roept ons er ook toe op. Onderzoek uzelf nou, ja, zeer nou, of gij in het geloof zijt. Nee, niet om de twijfel te voeden, maar om juist gefundeerd te mogen worden in het werk van Christus, wiens werk het alleen houdt wanneer het oordeel komt. En dat we dan door genade iets mogen kennen van de begeerte van Salomo. Toen u aan hem vroeg, begeer mij wat ik u schenken zal. En dat hij toen niet vroeg om rijkdom of om macht of een lang leven, maar om een wijs hart. Daarom zegt de dichter ook van Psalm 90, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart mogen bekomen. En dat is toch een hart dat u de Heere leert vrezen. En Heere, zou u dat ook aan onze kinderen willen schenken, aan onze jonge mensen, dat zij ook bereid zijn om niet vluchtig te luisteren naar een preek of naar een waarschuwing van vader of moeder, van een leerkracht of een ouderling, En dat vervolgens dan naast zich neerleggen of laten overspoelen door een eigen mening. Of door mening van anderen. Maar Heere, geef toch dat het mag neerzinken. Door de werking van de Heilige Geest als een zaad van wedergeboorte. Opdat de keuze in hun hart gewerkt zou mogen worden van Mozes. Mozes die liever kwalijk behandeld wilde worden met het volk van God, dan voor een tijdje te genieten van alle schatten van Egypte. Wat had hij een carrière toch voor ogen, als hij daaraan toegegeven had aan het laatste, Heere. En als hij dan zag op dat volk, dat verachte volk, dat slavenvolk, ja, wat viel daar nou aan te winnen? Maar hij had geopende ogen, hij zag op een einde. En hij wilde dan liever de smaadheid van Christus dragen. En Heere, zou u die keuze ook in het hart willen werken? En dan laat u toch ook de rijkdom zien die er is in u, o Heere. Om rijk te mogen worden in God alleen. En Heere, dan is er ook blijdschap in de gemeente nu er weer een kindje geboren is. En dan willen wij uw naam ook in erkennen. Dat alles ook goed mocht gaan. En we bidden u ook voor de kleine Noah. Of u ook met haar wil zijn bij het opgroeien. En dat die naam ook betekenis voor haar mag krijgen. Dat u een genadig God bent. En dat u troost, Heere. Troost, dat betekent die naam. En die troost die ligt buiten Noah zelf. Buiten de ouders en de grootouders. En de gemeente, die troost ligt in hem die gekomen is. De grote trooster, de Heere Jezus Christus. En wij bidden van u of gij ook de opvoeding wil zegenen. Zodat dit kind mag opgroeien in de vreze des Heeren. En Heere, dan bidden we tegelijk voor hen die ook zo graag een kindje willen. Die daar al zo lang op wachten. En die misschien wel in het ziekenhuis behandelingen ondergaan. Och Heere, wilt gij toch die wens vervullen. En als het anders is, zou u dan genade willen geven. De genade zoals dat een keer gebeurde in Werkendam, Heere, bij een ongewild kinderloos echtpaar. Dat ze zo met kracht die woorden naar zich toe kregen. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Opdat dat kind voor onze waarneming toch geboren mag worden in ons hart. We bidden u, Heer, of gij zo met alle ouders wil zijn bij het opgroeien van onze kinderen. En onze kleinkinderen, houd ze toch vast. En bescherm ze toch tegen alle verleidingen van deze wereld. We bidden u zo ook voor de gemeente. Denk aan haar herder en leraar. Geef dat hij aan het eind van deze week weer gezond en wel thuis mag komen. Of misschien die week daarna, dat weten we niet. Wees ook met de kerkraad, Heere, wilt u haar ook getrouwheid geven. En dat de gemeente ook een biddende gemeente mag zijn. Heere, denk aan deze wereld waar oorlog is en geweld. Aan uw kerk die verdrukt wordt. Aan uw volk Israël. Heere, sta nog op. Toon toch uw almacht en uw heerlijkheid. Uw koningschap. Doe ons toch uitzien naar de wederkomst. En hoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden, om Christus willen alleen. Amen. En dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 1, en daarvan vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, en 3, gans anders is het met hen die het kwaad bemint. 1 en 3 van Psalm 1. zingen straks als tussenzang Psalm 26 en daarvan het tweede vers: beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Het tweede vers van Psalm 26. Geliefde gemeente, waar bouwt u op? Op weg en reis naar de eeuwigheid. Wat is je grond om straks die eeuwigheid aan te doen en voor God te verschijnen? Dat is eigenlijk de kernvraag van vanmiddag. Om daar ook mee bezig te zijn. En dat is geen kleinigheid. Je kunt gerust zeggen dat is een hoofdzaak. En dat komt heel duidelijk in deze gelijkenis naar voren. En deze gelijkenis die brengt ons vanmiddag in het oosterse leven. En dan ontmoeten wij daar twee mannen die allebei dezelfde architect hebben gekozen. Beide hebben zij ook dezelfde plek gekozen. Je moet je dat even zo voorstellen. Ergens in een dal vlak bij een rivier. Mooi plaatsje om een huis te bouwen, nietwaar? En ja, ze willen misschien wel buren worden van elkaar. En dat ze ook graag hetzelfde huis willen. En toch is er verschil. Want de een die bouwt op zandgrond. Want ja, in de tijden van droogte in het oosten, dan is zandgrond zo hard dat je meent dat het stenen is zo hard. En dat je denkt, nou hier kan ik wel op bouwen. Maar hij bouwt dan ook heel snel. Hij is veel sneller dan zijn kameraad, die ook bouwt. Maar toch onzorgvuldig, niet waar? Want ja, hij zoekt eigenlijk zijn gemak. En rust, hij wil zo snel mogelijk onderdak zijn. De ander die bouwt op een steenrots. Hij heeft namelijk heel goed geluisterd naar de bouwinstructies van de architect. En die heeft misschien wel nadrukkelijk nog hen nageroepen: denk erom, zorg ervoor dat het fundament goed is. Want je weet nooit wat er komen gaat. Als je bij een rivier gaat wonen. Want ja, als het flink gaat regenen, dan kan zo'n rivier buiten naar oevers treden en een geweldige stroom water teweeg brengen. En dan moet je nog maar kijken of het huis wel echt houdt. Wat hadden die twee bouwers toch veel gemeen, gemeente. En toch was er een wezenlijk verschil. Want toen het erop aankwam, toen stortte het ene huis in en het andere bleef staan. Wat is de betekenis van dit alles? Daar willen we dan naar luisteren, geliefden, naar de uitleg van de gelijkenis van de dwaze en de wijze bouwer. Dat schrijven we ook boven onze tekst. De uitleg van de gelijkenis van de dwaze en de wijze bouwer. Dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is het bouwplan van de huizenbouwers. Ten tweede het fundament van de huizenbouwers. En ten derde het oordeel over de huizenbouwers. Dus we luisteren naar de uitleg van de gelijkenis van de dwaze en de wijze bouwer. Naar het bouwplan, het fundament en het oordeel dat gaat over deze beide huisbouwers. Als we letten op vers 24 onze tekst, dan begint de Heere Jezus te zeggen: een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus die is inmiddels overgegaan tot de toepassing van zijn preek. Want wij hebben een stukje uit de preek van de Heere Jezus. Eigenlijk zijn er nauwelijks preken van de Heere Jezus bewaard gebleven, stukjes wat hij bepreekte. Maar de meeste uitleggers zeggen dat eigenlijk de bergrede de enige preek is die bewaard gebleven is van de Heere Jezus. En u weet, de Heere Jezus die heeft die preek in het open lucht gehouden, op een berg, misschien bent u daar wel eens geweest. Dat wordt tenminste ook gezegd, dan zeggen ze, kijk, dit is de berg zo bij het meer van Genezeret, van de zaligsprekingen. En dan moet je je dan ook zo voorstellen dat de Heere Jezus op een hoogte zat. Hij zat net als de toenmalige rabbies, ik zit ook. Wat dat betreft, dan zit ik in een goede traditie, nietwaar? En hij kon dan zo naar beneden kijken, omdat er dan een goede akoestiek was. En zo preekte hij. En dan opende hij zijn mond. Dat is niet een overbodige uitdrukking. Maar wat er is logisch natuurlijk, als je gaat preken, dan open je je mond. Maar dat gaat hier over de opening van zijn mond door Gods lieve geest. Elke dominee heeft dat weer nodig. En dan lezen we aan het eind ook, dat hebben we samen ook gelezen, dat hij sprak met macht, niet net als de schriftgeleerden. Dus je voelde, als hij aan het preken was, dan sprak hij met gezag. En dan onderwijst hij zijn discipelen aangaande het karakter van het koninkrijk der hemelen. Hoe ze leven moeten ook, en de kenmerken van die kinderen van het koninkrijk. En dan aan het eind, dan gaat hij dat toepassen. We kunnen gerust zeggen, gemeente, dat wij aangekomen zijn bij het meest ernstige gedeelte van de preek van de Heere Jezus. Want u zou het misschien een dominee kwalijk nemen als hij zo zijn preek eindigt. Maar de Heere Jezus die doet het wel. In vers 27 aan het eind lezen wij, en zijn val was groot. Amen. Nou, dominee, je moet toch positief eindigen. Maar de Heere Jezus doet dat hier niet. En dat kan ook wel eens goed zijn, gemeente. Om ook eens zo te eindigen, dat je allemaal eigenlijk met gebogen hoofd naar beneden toe gaat en dat je zegt, ach, ach, hoe zal dat toch met mij het geval zijn, als het oordeel van God over mijn leven zal komen. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer staat ook helemaal in de lijn met wat er aan vooraf gaat in hoofdstuk 7. En dan vooral die gedeelten waarin de Heer Jezus zo indringend zegt, ga in door de enge poort, want nou is de weg die tot het leven leidt. Want de weg is breed, die tot het verderf leidt. En vervolgens gaat hij waarschuwen tegen de valse profeten, die mensen misleiden. Wolven en schaapsklederen, dus ze lijken wel op rechtzinnige dominees, want zij dragen mooie schaapskleren, maar van binnen zijn het verscheurende wolven. En dan gaat hij waarschuwen tegen zelfbedrog, want hij zegt niet die daar zeggen, heren, heren, zijn kinderen van de Vader, doen de wil van de Vader. Maar die dat doet, de wil des vaders. En dan gaat de Heere Jezus nog dieper afdalen met onze gelijkenis, die vanmiddag de aandacht vraagt. Om eigenlijk aan te geven, wat is het verschil nou tussen een naamchristen en een ware christen. En naamchristenen, die tref je niet in de wereld aan hoor. Die tref je in de kerk aan. Die tref je dus in ons midden aan. Die kun je aantreffen zelfs op een preekstoel. Daarom is het voor ons allemaal een ernstige spiegel. Niet waar? Laten we eens letten op beider bouwplan. Ik heb al gezegd, ze kiezen dezelfde plaats uit om een huis te bouwen. Voor het oog is er geen verschil, maar het gaat om de instelling. De Heer Jezus die tekent de wijze man als een voorzichtig man. Bent u ook zo'n voorzichtige vrouw? Als het gaat om de reis naar de eeuwigheid. En die ander als een dwaas. Dat is een hele duidelijke tekening niet waar van die ander. Geestelijk gaan ze allebei te raden bij dezelfde architect, namelijk de Heer Jezus Christus. En hij geeft duidelijke instructies. Hij wijst vooral op het begin. Want als het begin van het bouwproces niet goed is, dan zal de rest ook op een teleurstelling uitlopen, al lijkt de rest nog zo op dat andere huis dat wel een goed begin heeft. Hij waarschuwt om niet te bouwen op zandgrond, maar op steengrond. En wat houdt dat begin dan in? Heel eenvoudig, de Heer Jezus zegt het. In het horen van zijn woord en dat werkelijk uitvoeren. Kijk maar naar vers 24. Een iegelijk die dan deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Daar gaat het om. Wil ik eigenlijk direct toepassen, gemeente. Want we hebben vanochtend een preek gehoord. Wat hebben we ermee gedaan? Of weet u het niet meer? Waar ging het ook alweer over? Was leesdienst natuurlijk. Voelt u al vorige week dat je het woord dus niet achterlaat in de kerk, maar meeneemt, meeneemt in de binnenkamer. Ook jullie jongens en meisjes. Het is heel fijn als je ouders vragen waar heeft de dominee over gepreekt. En dat je er iets van terug kunt vertellen. Maar wat doe je er nou mee? Ben je naar je slaapkamer gegaan en heb je je knieën gebogen? Want ja, die dwaze bouwer is een dwaze hoorder. En schijnbaar heeft hij haast. Ja, hij hoort wel het een en ander van de architect. Maar hij doet er geen moeite voor om dat gehoorde echt te laten bezinken. En door over na te denken. Laat staan dat hij het ter harte neemt. Bovendien luistert hij heel selectief. Alleen datgene wat hij gebruiken kan, dat neemt hij mee. Maar hij laat eigenlijk iets heel wezenlijks liggen. Hij wil graag gemoedsrust. En snel klaar zijn, gemeente. Ten diepste denkt hij eigenlijk niet aan de toekomst. Hij waagt het erop. Waarop? Op zijn eigen ideeën. Kijk, en dat kun je gelijk wel toepassen, hè? Dat voel je wel aan. En dan grijp ik even terug op de preek van de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus die had gezegd, gaat in door de enge poort. Nee, jongens en meisjes, dat betekent niet een griezelige poort, zoals je het woord eng kunt uitleggen, maar een heel klein, smal poortje, waar je niets van jezelf mee kunt nemen en alles achter moet laten. En dan komt dat moment in je leven dat je sterft aan je eigen ik en geplaatst wordt op die smalle weg. Nee, dat had de dwaze bouwer niet gehoord en dat wilde hij eigenlijk ook niet horen. Dat was hem te benauwd. Nee. Wat is die dwaze hoorder eigenlijk? Nou, Jacobus 1 vers 23 en 24 tekent het zo treffend. Dat is iemand die wel kijkt in de spiegel van het woord. Want dat is de bedoeling natuurlijk als je een preek hoort. Dat je denkt van nou, ik laat de spiegel me voorhouden en ik kijk ernaar. Dan ga je natuurlijk niet slapen. Maar dat je, zo zegt Jacobus, nadat je eventjes in die spiegel hebt gekeken, direct vergeten bent wat je in die spiegel zag van jezelf. Dat is een hoorder die dwaas is. Want dat is juist de bedoeling. Niet zozeer hoe mooi en geweldig ik eruit zie, maar dat die spiegel je ontdekt. Ja, als je puber bent en je kijkt naar je jeugdbuisjes, dan denk je, ebba, hoe kan ik die laten verdwijnen? Nou, vergeet je dat niet zo gauw. Geestelijk is het ook zo. Prediking moet zo ontdekkend zijn, dat je echt ook wel hoort wat er aan mankeert. En als dat niet verandert, dat het dan volstrekt niet goed gaat met u. Maar ja, als je dat niet doet, zegt de Heer Jezus, dan ben je een dwaze luisteraar. En dan ga je met je eigen gedachten aan de haal. Hoe het dan allemaal zal gaan als God een mens bekeert. De een die zegt, ja, maar je moet gewoon geloven. Wat maak je het toch moeilijk, dominee? Jezus is toch voor zondaren gestorven en ik ben een zondaar, dus hij is voor mij gestorven. Of je gooit het over een andere boeg en je zegt, ja, maar het gaat toch allemaal echt niet zomaar hoor, er moet een groot wonder gebeuren met een mens. En je steekt gewoon je sigaretje op, buiten de kerk. En het doet je verder niks, dwaze bouwer. Die neemt het woord niet ter harte, die wil wel naar de hemel, daarom klimt hij over de muur, om zo op de weg naar de hemel te komen. Hij gaat niet door het enge poortje, dat wil hij niet. Ik las in een preek van Spurgeon het volgende. Geloof het vrij, het is zeer moeilijk om dwaze bouwer te overtuigen van zijn bedrog, dat zijn vormelijke godsdienst en veinzerij op den duur niet staande gehouden kan worden. Hij wordt steeds weer door nieuwe leugens gesteund. Telkens zal zijn onvernieuwde wil in opstand komen als hij erop aangesproken wordt. Soms zal hij onder een beproeving een geveinsde onderwerping vertonen. Telkens steekt hij een niet ten onder gebrachte begeerlijkheid weer in hem op en moet hij zijn zonde met dubbele list en bedrog bedekken. Het bidden voor de vorm wordt hem lastig. Hij wil niet voor de dag komen. Daarom probeert hij zichzelf telkens weer op te schroeven. En intussen leeft hij in een voortdurende vrees om ontdekt te worden. Nou, dominee, dan wordt het nu toch wel even tijd dat u het over de wijzenbouwer hebt. Nou, dat is ook zo. Dat gaan we nu dus doen. Maar de wijze bouwer is het zo heel anders bij. Hij is inderdaad bereid om goed te luisteren. Hij zit aan het bureau van de architect en hij maakt aantekeningen. En hij luistert zorgvuldig, hij vraagt nog wat door. Met name over dat belangrijke onderdeel van het bouwen, het fundament. Hij laat zich dus niet leiden door zijn gevoel. Door emotie of enthousiasme, maar door kennis. Met name kennis van het woord van de Heere, dat wil hij ter harte nemen. Die aanwijzingen die wil hij opvolgen. Hij wil er geen duimbreed van wijken. Elk detail neemt hij in zich op en hij begeert daardoor geleid te worden. En telkens staat hij ook weer open voor onderwijs. Goed onthouden, hè? Dat is een dader van het woord. Hij is zo eentje, zoals we dat lezen in Johannes 6, vers 27 en tot en met 29. En dat lees ik u voor. En Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. En nu komt het. En ze zeiden tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken. En wat antwoordt Jezus dan? En dat is belangrijk, gemeente. Spits het in je oren. Spits je oren bedoel ik. Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wat eenvoudige. Vindt u niet? Dat gij gelooft in hem die de Vader gezonden heeft. Dat is het doen van het woord. Daar kom ik nog in mijn tweede gedachte op terug, als we het echt over dat fundament gaan hebben, geliefden. Ik kom even terug op het moment dat die wijze bouwer, die voorzichtige man, nog op het kantoor is bij die architect. En al de aanwijzingen ter harte nemen. En dan geestelijk wel te verstaan, zul je het onthouden dat je van dood levend gemaakt moet worden, dat je bekeerd moet worden tot God, en dat er een droefheid komt over de zonde en een breken met de zonde, zul je het in acht nemen dat er een besef komt van de schuld die je hebt tegenover God. Zul je een borg zoeken voor je ziel? Voel je? Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte, zo schrijft Lucas. Ik citeer Spurgeon weer eventjes. Spurgeon zegt: graven, wat is dat? Dat is roepen, zuchten, twijfelingen, aanvechtingen, gedreven door zijn geweten. Hij wantrouwt zichzelf, hij is bescheiden, hij vreest dat zijn zondebesef niet echt is, zijn gebed geveinsd, zijn bekering schijn, zijn geloof aangepraat, zijn wandel slechts uitwendige godsdienst. Kortom, er is sprake van een zielenstrijd. Maar hij zoekt, terwijl hij bezig is. Hij graaft, hij verdiept. Hij moet een fundament hebben, onze tweede gedachte. Als de beide huizen dan klaar zijn, gemeente, dan is er zo voor het oog geen verschil. En geestelijk is dat ook zo, hè, in de gemeente. Gaat hier niet over mensen die onder de tucht moeten, die in openbare zonde leven. Het gaat hier gewoon over de gemeente, met doop en belijdende leden, waar zo voor het oog geen verschil is tussen iemand die zich bedriegt en een oprechte christen. Echter, het fundament is verschillend. En dat fundament, dat is onzichtbaar. Want als je zo die twee huizen ziet, dan zie je dat fundament niet. Dan kun je zo op het eerste gezicht absoluut niet over oordelen. Niet waar? Dat vraagt dan ook een nauwkeurig onderzoek. En geestelijk is dat ook zo. De kerkraad, als die op huisbezoek gaat, kan niet direct constateren bij iemand of hij op zandgrond of op steengrots bouwt. En zelfs bij het doorgraven niet, doorvragen. Dan kan er wel twijfel ontstaan. En dan kan er wel een stuk onrust komen bij degene die ondervraagd wordt. Maar toch kunnen ze het niet zien. Dat ziet God alleen bij u en bij mij. Dat is dat inwendige leven. Dat is dan ook van belang, gemeente. God ziet het hart aan. Maar de ware christen moet bedenken dat zijn christen zijn niet bestaat uit woorden, zodat hij een heel betoog kan houden, maar uit kracht. Dat is de kracht van de godzaligheid. Ja, wat is dan dat goede fundament? Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk in vers 24, degene die het woord horen en ook doen. Nou, dan gaan we wat verdiepen, gemeente. Want kijk, als je dat zo hoort, hè, ja, het gaat erom dat je het woord niet alleen hoort, maar ook doet. Nou ja, oh ja, dus je moet het gaan doen. En helaas is het zo dat velen daarmee aan de haal gegaan zijn. En die zeiden, het komt dus op het praktisch christendom aan. En ja, dan kun je vervallen in een soort activisme. En dat je zegt, jongen, jongen, ja, dat zijn al mensen die echt het woord horen en doen. Gewoon in het dagelijkse leven en hoe ze zich inspannen ook voor een medemens. En helaas is deze tekst ook wel zo misbruikt. Maar dat zou in strijd zijn met het woord van God, geliefd, en alsof een mens daarop bouwen kan. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Want Gods woord zegt heel duidelijk dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken. Alleen door het geloof in Christus. Daarom, dit is een belangrijke sleuteltekst om het fundament te verklaren, gemeente. Namelijk 1 Korinthe 3 vers 11. En dan lezen wij, want niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is, het welk is Jezus Christus. Ik herhaal die tekst nog een keer. Want niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is, het welk is Jezus Christus. En de kanttekeningen schrijven daar een heldere verklaring bij. Dat knippen ze in twee stukjes. Het eerste zeggen ze, Christus wordt het fundament der gemeente genaamd, of ten aanzien van hemzelf, of wien de zaligheid van de gemeente steunt, omdat hij als waarachtig mens en God voor ons de zaligheid heeft verworven en die door de Heilige Geest toe-eigent. Dat is het eerste. Ik ga het straks wat eenvoudiger zeggen. Tweede stukje van de kanttekeningen. Of, zo kun je het uitleggen, zeggen de kant ten aanzien van de leer, waardoor wij op hem als de enige zaligmaker worden gewezen en gebracht en door het geloof ontvangen gerechtigheid, heiligheid en eeuwig leven, opdat deze leer, ziet de apostel en verklaart dat wij in de leer van het evangelie tot niemand anders worden gewezen om zaligheid in te vinden, dan tot zijn persoon en verdiensten. Nou, dat wist u wel, denk ik, als goed gereformeerd christen. Ik denk dat als ik bij de deur zou gaan staan voor de dienst, wat is het fundament van de zaligheid, dan zouden we allemaal zeggen, Christus dominee. Nou, dat is ook zo. Maar als je de gelijkenis ernaast legt, gemeente, dan zie je dat er wel een weg aan het bouwen op dat fundament vooraf gaat. De dwaze bouwer, die is er vrij snel, maar de wijze bouwer, die is er niet zo snel. Hij gaat aan het werk. En dan zie je dus dat aan het vinden en het bouwen op dat fundament een weg vooraf gaat. En zo is het in het geestelijke leven ook, geliefde gemeente. Want dat fundament dat ligt maar niet zomaar aan de oppervlakte, volgens onze gelijkenis. Maar de wijze bouwer, die begint te graven en heel diep te graven, te zoeken. Net zo lang totdat hij dat fundament vindt. En let er dan op, hij volgt daarbij de instructies van de architect. De architect die heeft namelijk beloofd, zoekt en gij zult vinden. Misschien is dat in jouw leven ook wel gebeurd. Dat de Heere met zijn heilige geest je blinde zielsogen opende voor je gemis. Want daar begint het mee. begint niet met bezit, maar met gemis. En dat je ontdekte hoe arm je bent, maar ook welk een waaghals u bent. Dat past veel beter nog bij onze tekst. Hoe bedoelt u, dominee? Nou, nog eventjes en dan komt dat oordeel over je leven. En als je dan dat fundament niet kent, dan is het omkomen. Geloof je dat? Want kijk, dat missen, dat zoeken, dat ter harte nemen, dat graven, dat is geloven. Dat is geloven in het woord van God. Dat je niet eerder rust totdat je dat fundament gevonden hebt. En telkens als je dan stuit op een stuk waarvan je denkt, zou dit dan misschien steenrot zijn? Dan beproef je dat. Je laat er water overheen sijpelen. Want ja, zand lost op in water. Je pakt je bijl nog eens even om te kijken of het wel steen is. Maar nee, het is toch geen steen. Het is zandgrond. Dat gebeurt onder de prediking, geliefden, dat je ervan overtuigd wordt van de noodzakelijkheid om op het fundament Christus te bouwen. Dat geeft een heilige onrust als het goed is. Dat geeft een rechte bekommering, geliefden, om dan te worstelen daarmee en te zeggen, ja, ik moet het toch echt zeker weten of ik op dat fundament bouw. Dat geeft een nauwkeurig onderzoek. Kijk, de dwaze bouwer, die ergert zich daaraan. Die is inmiddels al lang aan het bouwen. Die bouwt op zijn eigen inzichten. Omdat hij selectief luistert, gemeente. Hij heeft geen zin in dat ontdekkend licht. Hij heeft geen zin in een separerende, onderzoekende prediking. Nee, hij wil graag van Gods liefde horen, maar niet van Gods recht. Kijk, en als het gaat om dat fundament, dan gaat het zowel om Gods genade als om het recht van God. Daarom beginnen de oefeningen van het ware geloof. In de weg die eraan vooraf gaat om dat fundament te vinden. En wat is dat dan? Nou, dat kun je heel eenvoudig vinden in de zondagen 2 tot en met 5, geliefden. Waarin de onderwijzer een zondaar gaat onderwijzen. Waaruit dat fundament moet bestaan. Dat fundament dat stevig is. Dat moet bestaan uit recht en gerechtigheid. Dat moet een onwankelbaar fundament zijn. En dat kan een mens niet leggen. Tenzij dat het een rechtvaardig mens is. En die bestaat niet. Want die wet die moet volkomen gehoorzaam zijn. Dat staat op dat fundament hoor. Volkomen gehoorzaam aan de eisen van Gods wet. Dat staat op dat fundament. Dat kan alleen een rechtvaardig mens. Die bestaat niet. Oh ja, toch. Zie je, dan kom je bij Christus uit. Waarachtig en rechtvaardig mens. Ja, maar dat fundament moet wel zodanig zijn dat aan Gods recht voldaan is en dat daarom de zonde niet ongestraft kan blijven. Dus dat mens moet gestraft worden. Oh. Maar hij moet dan toch wel weer gaan leven. Hij moet dan daarna wel weer opstaan. Om dat fundament te zijn. Dan moet hij ook God zijn. Dan moet hij ook God zijn. Daar wordt hij in geoefend. Daar wordt hij in onderwezen. Dat gaat langzamerhand open. Zoals de zon verschijnt aan de horizon en langzamerhand op gaat klimmen in de prediking van het heilige evangelie. En dat je zegt, dat is het fundament. Daar moet ik op gebouwd worden. Voelt u? Want er staat in 1 Korinthe 1 vers 29 tot 31. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is tot wijsheid van God. Rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het gelijk geschreven is die roemt die roemen in de Heere. Vandaar ook die afbrekende weg. Die toeleidende weg tot Christus, dat is een afbrekende weg. Want ja, hij hoopte toch een keertje op zand, op steengrond te komen. Maar hij beproefde dat, ach, dat is het toch ook niet. Onderweg wordt hij wel bemoedigd, geliefden. Door de belofte van het evangelie. Zoekt. En gij zult vinden. Echt. Kijk, en daarom oefent hij al in beginsel een zwak geloof. En dat houdt hem te midden van de aanvechting en bestrijding op de been. Omdat hij vasthoudt aan de woorden van de Heere Jezus. Die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man. Het gaat hier dus om de geloofsgehoorzaamheid aan het woord. En ondertussen toch de praktisering van de ware godsvrucht. Want hij kan niet over een strootje heen, wel nee. Hij heeft liefde in zijn hart gekregen tot de Heer en zijn dienst. Hij begeert niet anders dan Gods geboden te gehoorzamen. Maar tegelijkertijd wil hij eerlijk behandeld worden. En is hij bang om zichzelf te bedriegen, geliefden. Daarom is het meer dan alleen maar, Heere, Heere. Dat heeft de Heer Jezus voor gewaarschuwd. Want op zichzelf genomen is het natuurlijk helemaal niet verkeerd om dat te roepen. Heere, Heere. Dat is een mooie belijdenis. Maar die dat doet de wil mijns vaders. Die zijn de echte kinderen van het Koninkrijk Gods. Het gaat hier dus niet alleen maar in het belijden om de objectieve waarheid dat Christus het fundament is. Maar dat de wortel der zaak in mij gevonden wordt en dat is dat ware levende zaligmakende geloof. Dat aan het bouwen is op niets anders dan dat fundament. En dat de ware vrucht van het nieuwe leven openbaar komt en daar worstelt hij om of hij uit Christus bediend mag worden, geliefden. Het dwazenbouwen die houdt daar niet zo erg van dat roeten. En hij zal dan ook tegenwerpen en zeggen van ja, kijk, dat is nou een mens op zichzelf terugwerpen. Dat hoor je soms wel eens als kritiek op een wat ontdekkende, separerende prediking. Mens op zichzelf terugwerpen. Maar dat is niet waar. Dat is ook een leugen van de duivel. Want er staat duidelijk in de Bijbel. Dat we geroepen zijn tot zelfonderzoek. Want je hebt maar één ziel om te verliezen. En het is absoluut niet de bedoeling om de twijfel daarmee te voeden. Maar om het geheim te ontdekken van dat ware fundament. Kijk, en daarom, de wijze bouwer die praat niet alleen over bekering, maar die bekeert zich daadwerkelijk. Voelt u het verschil? Hij graaft diep. En hij begeert ook alles kwijt te raken buiten Christus. En hij zucht ook met apostel op dat ik hem kenne. En de kracht zijn er opstanding en zijn dood gelijkvormig worden. Hij wil ook beproefd worden, die wijze bouwer. En al bouwende zal hij steeds meer en meer gefundeerd worden op Christus en zijn werk, geliefde. We gaan ervan zingen met Psalm 26. En daarvan het tweede vers. Beproef mij vrij van omhoog. Tweede vers van 26. Onze derde gedachte, het oordeel over de huisbouwers. Kijk, als je onze twee eerste gedachten echt ter harte neemt, dan ga je stil de kerk verlaten en dan zoek je de binnenkamer op. En dan buig je je knieën, voor het eerst of ook na ontvangen genade. Want dat zullen de kinderen Gods ook in ons midden wel beamen. Die zullen zeggen, ja dominee, dat is zo. Elke keer moet ik weer op diezelfde plaats komen van de waarachtige zelfbeproeving voor Gods aangezicht. Ja, voor Gods aangezicht. En dan wijs je maar op je hart en dan zeg je, Heer, kijk u er maar in. Iemand die oprechte Heere vreest, die zegt dat. Kijk u er maar in. En Heere, wilt u alle geveinsdheid van de dwaze bouwen die ik in mezelf ontdek. Want dat wil het vlees. Het vlees wil altijd rust en gemak. Ook na ontvangen genade. Daar moeten we eerlijk in zijn. Kinderen van God in ons midden. Dat is ons bestaan. Dat kruipt elke keer weer naar boven. Maar als je dan in de prediking zo'n spiegeltje voor wordt gehouden, dan zeg je, Heere, kijk u er maar in. Want misschien ben ik wel verachterd in de genade, dat ik, ja, zo rustig voort kan kabbelen en een beetje steunen op wat ik ooit een keer meegemaakt heb in mijn geestelijk leven. En dat ik leef uit mijn bekering, leef uit mijn bevindingen en niet echt leef uit Christus, want dat is het fundament. Om uit hem bediend te mogen worden. Kijk, en als je nou op zandgrond bouwt, ja, dan loopt het heel erg verkeerd met je af. Als je eens nog wat op na wil lezen, dan beveel ik de uitleg aan van Martin Lloyd-Jones. Die heeft twee dikke boeken geschreven over de bergreden. Maar met name deze gedeelten zijn zeer ontdekkend. En ook separerend. En wij lezen dan ook dat de dag komt dat er geweldige plensbuien vallen. Bij die rivier waar die twee huizen staan, jongens en meisjes. En er komt een geweldige stroom water los. En de rivier treedt buiten naar oevers. En ja, ze gaan natuurlijk direct hun huis binnen, want ja, ze denken, mensen, kinderen, wat een storm, dat zou ik ook doen, toch? Jullie ook, hè?
En ja, het loeit om het huis. Wat een storm, wat een water. Ja, het water begint flink te stijgen. Het komt bij de huizen. En kijk, die dwazenbouwer, die voelt zijn huis kraken. Die denkt, wat gaat er nog gebeuren? En hij kijkt naar buiten en ziet al dat er een stuk van de grond meegesleurd wordt bij zijn huis vandaan. Een groot gat is ontstaan en het water dringt tot onder zijn huis. En jawel, ja, nu gaat die harde zandbodem waar hij op gebouwd heeft, ook door het water doorweken. En zijn huis begint te kraken. En ineens stort het in elkaar. En zijn val is groot. En die man, die voorzichtige man, die zit ook in zijn huis. Die denkt, jongen, wat een oordeel toch. En toch, ja, je ziet natuurlijk wel de gevolgen. Je ziet wat er gebeurt met het huis van zijn buurman. Oh, nooit in de gaten gaat. Hij was wel eerder klaar dan ik. Maar zijn huis blijft staan, omdat het op een steenrots gebouwd is. Wat moeten we daar nou onder verstaan? Ja, zegt iemand, dat zal wel de dag van het eindoordeel zijn. Nou, dat kun je inderdaad zo toepassen. Maar dat las ik bij Martin Lloyd-Jones, dat hij dat op verschillende manieren toepast. Hij zegt, de slagregens, zo zegt hij, past hij toe op grote verliezen die een mens kan lijden. Bijvoorbeeld door de dood. Als iemand moet meemaken dat een geliefde hem ontvalt. Of dat hij ernstig ziek wordt. Dat is een slagregen in een leven van een mens. Of een enorme teleurstelling. Dingen die helemaal verkeerd gaan. Dat je eigenlijk je leven echt op zijn kop staat. Dat je denkt, wat gebeurt er toch met me? En dat je dan erachter komt dat je op zandgrond gebouwd hebt. Kijk, ik ben meer dan 30 jaar predikant, geliefden, en dan maak je wel het een en ander mee. Maar dat heb ik echt wel een paar keer meegemaakt, hoor. En dan is het gelukkig nog niet te laat, hè. Als je dan eerlijk vraagt en zo bij een ernstige ziekte, en wat denk je, als dit nou sterven wordt, want dat moet je wel vragen, hè, kerkraad, moet je vragen, hoor. Wel heel voorzichtig natuurlijk, en met liefde. En als iemand dan wat, nou ja, wat gemoedelijkheden gaat opsommen, dan moet je eerlijk zijn, daar kun je niet mee sterven. Je moet gefundeerd zijn. En dan, ja, dan ben je echt geroepen om constant iemand te bezoeken. Want je bent geestelijk verantwoordelijk, geestelijke leiding te geven. Maar dan kan het alsnog. Echt waar, terug naar de architect. Opnieuw de instructies goed ter harte nemen. En biddend opzien tot de Heere. En zeggen, Heer, ik heb me altijd bedrogen. Kan het nog? De waterstromen, zo zegt Martin Lloyd-Jones, kun je toepassen op allerlei wereldse invloeden. Dan hoef ik niet alleen de jongeren na te spreken, maar de ouderen ook, want die kunnen net zo wereld zijn. Want werelds, ja, hoef je niet alleen maar te denken aan allerlei uitspattingen natuurlijk, maar ook aan het feit dat je je constant maar overgeeft aan je huisje, tuintje, boompje, beestje en je autootje en al die andere dingen meer. En dat je meent dat je huis wel op een stevig fundament gebouwd is, maar ondertussen beuken de waterstromen tegen de dijken van je huisje. Dat zijn de waterstromen van de wereld. En het zijpelt naar binnen toe. En het vermolmt alles eigenlijk in huis. En dat kun je vooral ook toetsen aan de binnenkamer. Aan een gebed. Moet je maar eens opletten. Als je daarin verflauwt. En dat nalatig gaat worden en dat het allemaal maar sleur gaat worden, dan moet je je af gaan vragen of de waterstromen van de wereld eigenlijk bezig zijn om mijn huis in elkaar te laten storten. Kijk, en dan ben je ook nog niet te laat. Als die waterstromen ontdekt worden, dat je zegt, ja heren, wat hebben we toch op laten gaan in de dingen van hier en nu. Bekeer me toch, o heren. Dan zal ik bekeerd zijn. En de winden, die past hij toe op geestelijke boosheden in de lucht. En met name de dwalingen. En dat weten jullie ook wel, jongelui. Want kijk, jullie dominee is niet de enige informatiebron die je elke keer beluistert. Want ja, de informatie gaat heel vluchtig aan je voorbij door de week. Dan die spreker, die moet je eens een keer horen. En begrijp me goed, het is helemaal niet verkeerd als je naar goede sprekers luistert hoor. Maar kijk, je moet ook toch wel vragen om onderscheidingsvermogen. Dat je de dingen kunt onderscheiden. Of het wel echt naar het woord van de Heere is. Degene die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Voelt u? Daar zit verschil in. En dan kun je meegenomen worden door die winden van allerlei leer. En dat je langzamerhand afdwaalt van de leer die naar de godzaligheid is. De kanttekening noemde naar immers dat ook het fundament. De leer die naar de godzaligheid is. En dan moet je maar eens opletten wat er gebeurt met je zogenaamde geestelijke leven. Dan zal het blijken een tijdgeloof te zijn. Maar ook daarvan kun je nog terug. Om eenvoudig weer gebracht te mogen worden op het spoor van die hemelse architect. En zijn instructies ter harte te nemen en biddend opzien tot de Heere. Verlegen om het werk van de Heilige Geest gemeente. Maar wees gewaarschuwd. Er komt een keer een moment. Dan is het afgelopen met de genadetijd. Dan komt de dag van het eindoordeel. Dan komt de eindstorm over ons alle leven. En als ons leven dan niet gebouwd is op het fundament Christus, maar op zandgrond, dan zal onze val groot zijn. Amen. Eindigen we met gebed. Heere die in de hemel woont, wij bidden u om de toepassende werking van de Heilige Geest, opdat die Geest ook ons leert het woord van u ter harte te nemen. Heb ook moeder dank dat u ons hebt willen helpen. Ga met ons als we deze plaats verlaten. En dit alles vragen wij u in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 71, het tweede vers.
ontvangt de zegen des Heeren, die in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.